Zullen we bidden? Heer, dank u wel voor de woorden die we zo naar u toe mochten uitzingen. Hier ben ik. Hier zijn wij. En we zijn ons ervan bewust dat wij vanmorgen niet zomaar alleen maar hier in een zaal zijn van een scholencomplex, maar we zijn hier bij u. We staan hier op heilige grond. We staan hier met elkaar als uw gemeente voor uw troon. Om u te aanbidden, om onze liefde naar u toe uit te zingen. En we bidden u dat u onze harten nu ook stil maakt, rustig maakt van binnen. Open maakt om te horen wat uw geest vanmorgen tot ons als gemeente te zeggen heeft. Hier zijn wij en we willen heel graag luisteren naar uw woorden. In Jezus' naam, amen. Vorige week heeft Gert Visser al een heleboel mooie dingen gezegd over liefde. Hij heeft vorige week zeg maar een beetje de basis gelegd voor de themaperiode over liefde, aanvaarding en vergeving. Ik heb de preek van de week terug zitten luisteren en het raakte mij als ik Gert dan hoor spreken over, en hij doet het op zijn manier die altijd recht vanuit zijn hart komt, als ik hem hoor spreken over die geweldige liefde van God. Die liefde die God heeft bewezen door zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis te laten gaan. Als je zoekt naar een bewijs van Gods liefde, moet je altijd kijken naar het kruis. Gert sprak ook over onze liefde voor God en onze liefde voor elkaar. Wat Marcel net al zo mooi heeft uitgetekend. God heeft mij lief, God heeft de ander lief, wij hebben elkaar lief. En wij mogen ook, zoals we dat in onze liederen hebben uitgezongen, wij mogen ook God lief hebben. En weet je, dat is onmogelijk om dat te scheiden van elkaar. Johannes die schrijft ergens, als je zegt dat je van God houdt, als je net hebt gezongen, Heer, ik heb u lief met heel mijn hart, en als je tegelijkertijd je broeder of zuster haat, dan zegt Johannes daar, terwijl Johannes over het algemeen toch heel voorzichtig is met zijn woorden, dan zegt Johannes daar, dan ben je eigenlijk een leugenaar. Dus God liefhebben en elkaar liefhebben, dat kun je niet uit elkaar trekken. Jezus die vat op een dag de wet, het hele Oude Testament, samen met deze woorden uit Markus 12, vers 30. Lees ze maar mee. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En dan gelijk erop aansluitend, vers 31, het op één na belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf, er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Gert sloot vorige week af met een aantal woorden te lezen uit dat bekende hoofdstuk over de liefde in Korintiërs 13. Over wat liefde wel is en wat liefde ook niet is of niet doet. Maar waar dit hoofdstuk mee begint, dat begint eigenlijk met de stelling dat als je die liefde niet hebt, die liefde voor God en de liefde voor je naaste, dan is eigenlijk alles wat je doet waardeloos. 1 Korintiërs 13 begint met, zelfs al zou ik alle talen van de mensen en van de engelen spreken, zelfs al zou ik kunnen profiteren en alle kennis van de wereld bezitten, zelfs al zou ik het geloof hebben waarmee ik bergen zou kunnen verzetten, zelfs al zou ik alles verkopen om armen voedsel te kunnen geven, zelfs al zou ik mijn lichaam geven om te worden verbrand, maar 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. En had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Het draait dus om de liefde in de gemeente. De liefde voor God en de liefde voor elkaar. En waar deze verdwijnt, blijft er eigenlijk niets over. Daarom is het zo belangrijk om hier met elkaar als gemeente ook in deze themaperiode over na te denken. We gaan een briefje lezen uit de Bijbel dat geschreven is ergens in 95 na Christus aan een kerk in de stad Efeze. Een kerk die, zo zullen we straks gaan ontdekken, die gekenmerkt werd door de liefde. Het was zeg maar zo'n alles is liefde kerk. Op een dag gebeurt het dat Johannes de apostel, hij is in ballingschap op het eiland Patmos, dat hij een openbaring krijgt van Jezus Christus zelf. Een openbaring over allemaal dingen die er in de laatste tijd, de tijd waarin wij leven, zullen gaan gebeuren. En hij schrijft er een boek over en dat boek heet De Openbaring. Maar dit Bijbelboek begint met 7 korte briefjes die gericht zijn aan de 7 kerken van het toenmalige Klein-Azië. Dat is een gebied dat we nu in Turkije kunnen vinden. En de boodschap van deze 7 briefjes, dat is in de eerste plaats een boodschap voor die 7 lokale kerken daar. Maar het is ook een boodschap voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dus ook voor ons gemeente Berea de Maten hier in Apeldoorn. We gaan het eerste briefje lezen. En dat is een brief die geschreven is aan een stad of aan een kerk in de stad Efeze. Een kerk waar een heleboel dingen goed gaan. Maar als het gaat om de liefde op een of andere manier, daar was daar iets fout gegaan. En deze kerk, ze was haar eerste liefde voor God en voor elkaar kwijtgeraakt. Dit briefje eindigt, net als alle andere 7 briefjes, met deze woorden. Wie oren heeft, wie zit hier vanmorgen en kan zeggen, ja, ik heb oren. Nou, mensen die zijn in de eerste plaats bedoeld om te luisteren naar wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. En ik geloof dat de geest vanmorgen ons als gemeente echt wil gaan aanspreken met een zeer ernstig woord. En daarom, ik bad het net al in mijn gebed, ik wil je ook echt aanmoedigen om je hart te openen, de oren van je hart ook wagenwijd open te zetten, om te luisteren naar wat de Geest vanmorgen tot ons als gemeente te zeggen heeft. We gaan het lezen, Openbaring 2, vers 1. Waar Johannes de opdracht krijgt van Jezus om te schrijven aan de engel, letterlijk staat er de boodschapper van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Dit is een omschrijving van de Heer Jezus zelf. Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. De 7 gouden kandelaren is een omschrijving van de gemeente. Dus wat staat hier? Dat Jezus wandelt te midden van de gemeente. Dus als je Jezus wil ontmoeten, waar moet je zijn? In de gemeente. Van harte welkom. Dit is bij uitstek de plek waar je Jezus ontmoet, want Jezus wandelt te midden van de gemeente. Vers 2, dan begint de inhoud van de brief. Ik ken uw werken, zegt Jezus tegen deze gemeente, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Deze brief begint, net als alle andere briefjes, met een soort hemels compliment. Met wat goed gaat in de gemeente. Daar kunnen we gelijk iets van leren. Als Jezus kijkt naar zijn gemeenten, die 7 gemeenten, maar ook naar ons als gemeente, dan wil Jezus ons in de eerste plaats laten zien wat goed gaat. We zijn soms zo geneigd, en dat zien we soms letterlijk terug in mailtjes en brieven die wel eens binnenkomen bij het oudste team. We zijn soms zo geneigd om gelijk in te zoomen op de dingen die niet goed waren. Jezus laat ons zien, laten we in de eerste plaats dankbaar zijn en benoemen wat goed gaat in de gemeente. Wat hier goed gaat in de gemeente is, Jezus zegt het, ik ken uw werken. Hij ziet hoe de mensen daar bezig zijn. En dat ziet hij nog steeds. Ook hier in de gemeente, misschien ben je bezig met werken in de gemeente, dat niemand opvalt, dat zo achter de schermen is, maar weet dat Jezus het ziet. En je daarvoor prijst. Ik ken uw werken. Ik ken uw inspanning, ik ken uw volharding. Het was een gemeente die ging er helemaal voor. Waar ze eenmaal mee begonnen waren, dat maakte ze ook af. En dan gaat het verder en ik weet, zegt Jezus, dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar er niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Dus deze gemeente is een gemeente die zich niet zomaar om de tuin laat leiden. Het was een bijbelgetrouwe gemeente, ze wisten de waarheid van leugen te onderscheiden en de valse apostelen die in deze gemeente waren binnengekomen, ze vielen zo door de mand. Wat een positief punt van deze gemeente. En dan vers 3. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Zo. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Wat een bijzonder getuigenis van deze gemeente. Een gemeente die was ontstaan ongeveer 40 jaar voorafgaand aan het schrijven van deze brief. Deze gemeente heeft dus een opvallende overeenkomst met ons, Berea de Maten. Wij bestaan over een jaar of 2, 3 ook 40 jaar. Deze gemeente zat ook ergens rond die periode. Bestond 40 jaar. En de overlevering vertelt ons dat in die tijd was Efeze, de kerk van Efeze, was een modelgemeente. Als je in die tijd met elkaar sprak over hoe zouden we nou kerk moeten zijn in onze tijd, hoe zouden we dat invullen moeten geven, dan was er altijd wel iemand die zei, nou dan moet je even kijken naar de kerk van Efeze, zoals ze daar gaat, hartstikke goed. En ze hadden ook wel even een rijtje van indrukwekkende voorgangers. Van Paulus lezen we in Handelingen 18, 19, dat hij daar 3 jaar lang voorganger is geweest. Later werd Timotheus daar voorganger. Johannes is nog een poosje voorganger geweest. Dus ook wel even een indrukwekkend rijtje van voorgangers. Het was zo'n modelgemeente die misschien in onze tijd wel heel snel zou uitgroeien tot zo'n mega-church, waar iedereen gelijk lid van wil worden. Zo ongeveer. Maar ondanks al deze mooie dingen, waar ze door God om worden geprezen, er zat na 40 jaar iets niet goed in deze gemeente. En ik kan me voorstellen dat toen deze brief daar binnen was gekomen, door die boodschappen was gebracht, en dat die daar werd voorgelezen, dat de gemeente bij de eerste 3 versen van deze brief zoiets hadden van, oh, wat is de Heer toch goed en wat mooi dat hij ons zo, dat hij zo naar ons kijkt. Maar dat toen vers 4 gelezen werd, dat het even heel erg stil werd daar in de samenkomst. Want wat lezen we dan in vers 4? Wat de Heer van de gemeente aan zijn eigen hardwerkende en toegewijde gemeente moet zeggen. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Let op wat hier staat. Er staat hier niet, Jezus zegt hier niet tegen zijn gemeente, ik ben tegen jullie. Nee. Dat is dat volgende woord waar we over een paar maanden verder mee gaan. Aanvaarding. God heeft ons aanvaard, ons als gemeente en ons persoon. God zal nooit tegen ons zeggen, ik ben tegen jou. Maar het kan wel zijn dat God tegen ons als gemeente of tegen ons als gelovigen op een dag moet zeggen, maar ik heb iets tegen jou. Ik ben niet tegen jou. Maar ik heb iets tegen jou, iets dat in jouw leven, iets dat in het gemeenteleven niet klopt. De Heer Jezus, die heeft hier iets tegen zijn gemeente. En waar hij het over heeft hier, dat is er niet een bijzaak. Dit is iets wat zo de kern raakt. God liefhebben met je hart, met je ziel, met je verstand, met je kracht en je naaste als jezelf. Dat is waar het hier om gaat. En waar die liefde voor God en die liefde voor de ander onder druk komt te staan of zelfs verdwijnt, dan is uiteindelijk, dan kun je een actieve, een bijbelgetrouwe kerk zijn, à la de kerk van Efeze, maar dan blijft er uiteindelijk niets over. Deze woorden van Jezus, die komen zo diep uit zijn hart. Ze zijn een hartekreet. Ja, het is een aanklacht. Ik heb tegen jullie, maar niet een aanklacht vanuit veroordeling. Het is een roep vanuit het hart van Jezus zelf. Zoals we dat ook al eerder zien, helemaal aan het begin. Nadat Adam en Eva van God zijn weggedwaald. En God komt er in de hof. En het eerste wat God zegt is, Adam, mens, waar ben je? Dat is geen veroordeling. Dat is een hartekreet van God. Waar ben je? En hier Jezus tegen zijn gemeente. Waar is jullie eerste liefde gebleven? We komen een bijna vergelijkbare situatie tegen al in het Oude Testament. Op een dag moet God tegen zijn volk Israël dit zeggen. We lezen in het Oude Testament dat Israël wordt voorgesteld als de vrouw van God. In het Nieuwe Testament worden we als gemeente voorgesteld als de bruid van Christus. Wat moet God op een dag tegen zijn vrouw zeggen? Dit is even beeldspraak. Jeremia 2 vers 2. Ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid. Dus ook in die relatie tussen Israël en God, daar was ook die eerste liefde verdwenen. Zoals het ook gebeurde hier in de gemeente van Efeze. En wat profeteert Jezus op een dag over wat er zal gebeuren in de eindtijd? Dan zegt hij, dan zal de liefde van velen verkillen. Moet eens kijken hoe het in de Bijbel in gewone taal staat. Matteüs 24 vers 12. Veel gelovigen zullen in die eindtijd een liefde voor God en voor elkaar verliezen. Ik weet niet wat het met jou doet, maar dit raakt mij. Hier schrik ik van. Dit is zo'n ernstige waarschuwing. En je moet het niet zien als, en zo zal het dus gaan. Nee, het is een waarschuwing. Als je niet oppast, zul je behoren tot die groep gelovigen die hun liefde voor God en voor elkaar verliezen. Maar omdat we gewaarschuwd worden, hebben we een keuze om onze liefde voor God en onze naasten niet te verliezen. De gemeente van Efeze, die bestond dus zo ongeveer 40 jaar. En met al het mooie wat er was, al die dingen waar hij de gemeente voor kon prijzen, moest Jezus eerlijk tegen deze gemeente zeggen, nog een keer vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Soms heb ik wel eens een beetje het idee, als ik gewoon een beetje kon rondkijken in evangelisch Nederland. Er zijn heel wat evangelische en pinkstergemeentes in Nederland. Die zijn nu ongeveer ergens 40 jaar oud. De evangelische beweging is zeg maar een jaartje of 40, 45 oud in Nederland. Dat het doorbrak. Zou het zo kunnen zijn? Dat als een gemeente zo ongeveer deze leeftijd krijgt. Dat er een soort gevarenzone is. Dat er een soort risico, een valkuil is. Dat je als gemeente zo gevestigd bent en zo alles op orde denkt te hebben en zo alles geregeld te hebben, dat je ergens je eerste liefde kwijtraakt. Ik zou vandaag heel graag gewoon, en dan niet vanaf het podium, maar dat ik bij wijze van spreken weer even bij jullie kom zitten, dat we gewoon als gemeente met elkaar onszelf vandaag eens even de vraag stellen, hoe is het met ons, Berea de Mate, hoe is het met onze eerste liefde voor God? En voor elkaar. Of misschien heel persoonlijk, gewoon voor mezelf. Hoe is het gesteld met mijn eerste liefde voor God en de ander? Heb ik nog lief met hart en met ziel en met verstand en met kracht? Brandt het vuur van de liefde nog in mijn hart? Of is het misschien een heel klein waakvlammetje geworden? Als hier gesproken wordt over de eerste liefde, voor alle duidelijkheid, dan gaat het over een ander soort eerste liefde waar net in het dramastukje over werd gesproken, over je eerste vlam, je eerste vriendje, je eerste vriendinnetje. Daar hebben we denk ik allemaal wel ons verhaal te vertellen. Weet je het nog, die eerste keer dat je verliefd werd? Wauw, wat was dat spannend. Ik zal mijn verhaal maar even nu niet vertellen, maar ik was 8 toen ik voor de eerste keer verliefd werd. Dat weet ik nog heel goed. Oei. Maar daar gaat het hier niet zozeer over. Als hier gesproken wordt over die eerste liefde, dan gaat het over die vurige, enthousiaste liefde die je was voor Jezus en voor de ander toen je net tot geloof kwam. Hebben jullie dat ook, mensen die net tot geloof gekomen zijn? Dat vind ik vaak van die heerlijke mensen, want die staan nog zo in vuur en vlam voor Jezus. Ga je straks een paar kenmerken noemen van die eerste liefde. Maar even, en valt het je op hoe het hier staat. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Hier staat dus niet, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde bent kwijtgeraakt. Dat is heel passief, dat gebeurt zo en af en toe moet je weer eens even terug. Nee, er wordt hier gesproken, een echt een actief werkwoord. Je hebt je eerste liefde verlaten. In andere vertalingen worden woorden gebruikt als losgelaten en opgegeven. En dan niet zozeer in de zin van dat je op een ochtend wakker wordt en je denkt van, oké, ik ga vandaag eens even mijn eerste liefde loslaten. En zo werkt het niet. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar wel in de zin van, het is niet iets dat je zomaar kan overkomen. Nee, je hebt hier een verantwoordelijkheid voor. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Het is je eigen keuze als je de eerste liefde voor God en voor de ander loslaat. Weet je waar het mee te maken heeft? Het heeft te maken met hoe de Bijbel in gewone taal dit vers op een hele mooie manier verwoordt. Openbaring 2 vers 4, maar dan uit de BGT. Vroeger was ik het belangrijkste in jullie leven, dat is nu niet meer zo. Oh, wacht even. Dus je eerste liefde loslaten, dat heeft te maken met dat God, zoals vroeger, niet meer de belangrijkste is in je leven. Oké, dan wordt het wat duidelijker, denk ik. En dat kun je heel concreet toepassen op allerlei situaties. Bijvoorbeeld op je huwelijk voor de getrouwden onder ons. Hoe verlies je in je huwelijk je eerste liefde voor je man of voor je vrouw door iets of iemand anders belangrijker te gaan vinden dan je man of dan je vrouw? Ik hoop nu dat niemand dit herkent als ik dit zo zeg. En hoe krijg je dan de eerste liefde weer terug voor je man of vrouw? Door hem of haar weer de allerbelangrijkste in je leven te gaan vinden. En zo gaat het ook in onze relatie met God. Op het moment dat er dingen in ons leven komen, onze liefde voor de wereld bijvoorbeeld, als er dingen in ons leven komen die wij belangrijker vinden dan God, dan gaat dat ten koste van onze eerste liefde voor hem en voor elkaar. Ik beloof hier een paar kenmerken te noemen van die eerste liefde. Gewoon om eens even een beetje te proeven van, ja, maar wat is dat nou, die eerste liefde? En ik wil je een soort spiegel voorhouden. Ga dus even voorstaan en stel jezelf de vraag, zijn dit de dingen die ik herken in mijn leven? Of moet ik misschien vanmorgen door die geest worden aangesproken dat de eerste liefde, dat ik die misschien heb losgelaten? Niet eens zo bewust, maar wel heb losgelaten in mijn leven. Noem je een paar kenmerken van de eerste liefde. De eerste is gepassioneerde aanbidding. Dat is dat je zingt, zoals we net hebben gezongen. En dat het zo je hart raakt. Dat het zo je van binnen doet trillen van aanbidding, van liefde, van vreugde. Dat je niet eens in de gaten hebt dat het soms een paar decibellen te hard is. En dat soms mensen niet het juiste lied zingen. En dat er soms te veel dit en te veel dat. Mensen, dat is zo ongelooflijk niet boeien. Prima, je mag af en toe best wel even je commentaar leveren. Maar echte aanbidding, als je met elkaar voor de troon van God staat, dan let je maar op één ding. En dat is onze verheerlijkte Heer. Amen. Dat is gepassioneerde aanbidding. Dat is eerste liefde. En dat als we zingen over genade, dat de tranen bij wijze van spreken over je wangen biggelen. Oh, door uw genade ben ik een kind van God. In plaats van, joh, hebben we al 3 liedjes gezongen, gaan we nog een liedje zingen? Als je er zo in, een tijdje geleden belde me iemand op en die zei, weet je, ik word het zo zat elke zondagmorgen, al die liedjes, was iemand niet uit Berea natuurlijk. Al die liedjes en het is zo voorspelbaar en volgens mij moeten we gewoon iets heel anders gaan doen in de samenkomst. Ik zei, weet je wat ik zei tegen deze broeder? Ik zei, volgens mij niet, volgens mij moet iets heel anders gebeuren in jouw hart. Als je echt van je man, als je echt van je vrouw houdt, word je toch nooit zat om elke dag weer te zeggen, ik hou van jou. Als dat een sleur is geworden, moet je nadenken over je eerste liefde voor je man of voor je vrouw. Gepassioneerde aanbidding. Tweede kenmerk van eerste liefde is intieme omgang met God. Gewoon dat je naar verlangt om bij hem te zijn. Om met hem te wandelen. Om dicht bij zijn troon, dicht bij zijn hart te zijn. Als een kind op zijn schoot te zitten. Om gewoon te kunnen genieten van zijn aanwezigheid. Dat is eerste liefde. Eerste liefde heeft te maken met verlangen naar heiliging. We zijn niet bezig met heiliging om beter te worden, om heilig te worden. Nee, dat zijn we in Christus al. Nee, we zijn bezig met levensheiliging, omdat we zoveel houden van God, dat we niet willen dat er in ons leven nog dingen zijn waar we hem verdriet mee doen. Dat is levensheiliging die voortkomt vanuit eerste liefde. We hebben het over eerste liefde voor God en voor mensen, ja, dat kun je niet uit elkaar halen. Dat hoort bij elkaar. Eerste liefde, dat is ook, wordt ook zichtbaar door betrokken liefde voor elkaar. Betrokken, dat je dus met elkaar optrekt, dat je samen deelt je vreugde, je verdriet, je overwinning, je verlies. Dat je er voor elkaar bent, desnoods midden in de nacht. Dat je elkaar ook in de gemeente ziet staan en dat je naast elkaar wilt zitten. Zoals Jezus dat zo kernachtig zegt, heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Met mooie woorden, maar vooral met mooie daden, betrokken liefde voor elkaar. Nog een kenmerk van eerste liefde, dat is bewogenheid voor mensen. En dan bijzonder voor mensen die Jezus nog niet kennen. Raakt het je als je ze gewoon om je heen ziet zitten in je klas of op je kantoor of in je straat of op het voetbalveld? Raakt het je mensen die Jezus niet kennen? En geloven we nog wat de Bijbel zegt, dat zonder Jezus ben je een verloren mens? Maar dan heb je voor het laatst gehuild over iemand. Iemand die je lief hebt, maar waarvan je weet, hij, zij gelooft niet in de Heer Jezus. Het is heel mooi hoor, dat we nadenken over onze visie voor de komende 5 jaar. En dat we hebben uitgesproken, we willen een meer missionaire gemeente worden. Het is heel mooi dat we een taakveld missie hebben. Maar het begint hier. In ons eigen hart. Eerste liefde heeft te maken dat je al die mannen en vrouwen om je heen ziet. En je weet, ze hebben Jezus nodig. En je bidt voor ze. En je probeert ze iets te laten zien van de liefde van God. Dat is eerste liefde. En nog een laatste. Weet je waar eerste liefde ook door wordt gekenmerkt? Kennen jullie het spreekwoord waar het hart vol van is, daar? Loopt de mond van over, hè? Je herkent zo die mensen. Die zijn zo vol van Jezus. Zo vol van zijn liefde. Die zijn zo geraakt door zijn genade. Ze kunnen er niet over zwijgen. Ik word er soms eerlijk gezegd, ik bedoel niet vervelend of veroordelend, maar ik word er soms wel eens een beetje moe van. Dan ben je een hele avond met christenen bij elkaar, op een verjaardag of zo. En waar hebben we het over? Over de boot en de caravan en weet ik het allemaal. Mag je daar niet over praten? Ja, natuurlijk. Maar waar het hart vol van is, waar loopt jouw mond van over? Hoe is het met de eerste liefde in jouw leven? Terug naar Openbaring 2. Jezus gaat verder. Hij zegt dus, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dan vers 5, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Dus je eerste liefde verlaten, dat is van je hoogte vallen. Dat is naar beneden kelderen. Dat is je eerste liefde kwijtraken. De gemeente van Efeze had eerder een brief gehad. Niet van Johannes, maar van Paulus. En die brief was geschreven 3 jaar na de start van deze gemeente. Zeg maar de tijd dat ze nog helemaal op die grote hoogte zaten. Dat ze nog in hun eerste liefde waren. En moest kijken wat Paulus over deze gemeente schrijft. Efeziërs 1 vers 5. Omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer. En over uw liefde voor alle heiligen. 3 vers 17. Jullie zijn geworteld en gegrondvest in de liefde. 4 vers 16, jullie zijn een lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. En 5 vers 1, volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad. Alles draaide in deze gemeente om de liefde. Maar nu, 40 jaar verder, moet Jezus zeggen, ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde hebben verlaten. Nog een keer vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Misschien moeten wij ook gewoon eens bedenken, voor onszelf, persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente, Waar komen we vandaan? En waar staan we nu? Het is goed om jezelf af en toe eens te bedenken, te reflecteren, voor de spiegel te gaan staan. Van welke hoogte zijn wij gevallen? En dan staat erbij, en bekeer u. De gemeente, de leden van de gemeente moesten zich gaan bekeren. Ze moesten terug naar de eerste liefde. Wij denken nog steeds dat bekering iets is. Dat geldt voor mensen die Jezus nog niet kennen. Dat zijn zeg maar de heidenen die zich moeten bekeren tot het geloof. Ja, maar ook christenen moeten zich dagelijks telkens weer opnieuw bekeren. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Het is een heidenswerk om christenen te bekeren. We hebben bekering nodig. Terug naar onze eerste liefde. En weer de eerste werken doen. Die werken die voortkomen vanuit die eerste liefde. Want zonder liefde is het niks. Kijk eens hoe andere vertalingen dit laatste zinnetje pakken. Doe de eerste werken, doe weer als vroeger. Leef weer zo als eerst. Ik vind het zo mooi verwoord in dat liedje van Reni en Elise Krijgsman. Mijn hart moet weer gaan branden. Zoals het heeft gedaan. Vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan. Mensen, dit is geen vrijblijvende boodschap. Waar we het vanmorgen over hebben is niet optioneel. Dit is zo basic voor het gemeente zijn. Lees eens mee verder in vers 5. Maar zo niet, als we niet teruggaan, als we ons niet bekeren tot die eerste liefde, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Begrijp je nu waarom ik aan het begin van deze preek zei, het is een ernstig woord, gemeente. Dit is niet vrijblijvend. Jezus zegt, als je als gemeente je eerste liefde bent kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken, of voor jou persoonlijk, als dat gebeurt en je bekeert je niet, je gaat niet terug naar je eerste liefde. Een kerk die niet teruggaat naar zijn eerste liefde is een kerk, dat zegt Jezus hier eigenlijk gewoon, is een kerk die geen toekomst meer heeft. Zo'n kerk zou veranderen in een religieus museum. Of in een religieus instituut. En misschien blijft voorlopig alles nog draaien, maar uiteindelijk is de ziel eruit. Een kerk zonder eerste liefde heeft geen toekomst. Waar staan wij? Waar sta ik? Waar sta ik voor mezelf? Nog even één keer dat laatste vers van dit korte briefje uit Openbaring 2. Wie oren heeft, de oren van je hart, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Zullen we een moment onze ogen sluiten en laat de geest maar spreken? En begin gewoon maar even bij jezelf, want het is nu misschien heel verleidelijk om een bepaalde beoordeling of een bepaalde indruk over Berea gelijk neer te zetten. Maar wij zijn Berea, ik ben Berea, ik ben de kerk. Het begint bij mij. Hoe is het met mijn eerste liefde? Als jij vanmorgen bent aangesproken door de geest die tot je hart spreekt. En als jij vanmorgen zegt, ik wil heel graag mij weer opnieuw toewijden. Ik wil weer terug naar de eerste liefde. Ik wil mij bekeren van mijn lauwheid, van mijn oppervlakkigheid, van mijn, vul maar in. Misschien wel van mijn zonden die in mijn leven zijn. Ik wil terug naar de eerste liefde. Mag ik je vragen om dan op te staan en hiervoor bij het podium te komen staan? En misschien denk je nu van, dit doe ik wel even gewoon op mijn plek. Dat kan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je vandaag ook letterlijk een stap zet. En dat je letterlijk naar voren komt om je letterlijk zichtbaar voor de anderen toe te wijden aan je eerste liefde voor God en voor de ander. Of misschien zeg je, nou in mijn leven, oké. Maar ik zou ook graag mij als onderdeel van de gemeente, van onze Berea gemeente willen toewijden. Ik wil heel graag, wat je positie ook is in de gemeente, als oudste of taakveldleider of zangleider of wat dan ook. Maakt niet uit. Ik wil vanmorgen ook namens de gemeente naar voren komen en ons bekeren van die eerste. Of weer bekeren tot die eerste liefde. Sta op uit je rij en kom hier vooraan staan. Heilige Geest, spreek tot ons hart. En waar we het nodig hebben, geef ons een liefdevol duwtje om op te staan. En een stap te zetten vandaag. We zongen net in het lied, hier ben ik, hier zijn wij, we willen heel graag voor u staan. We bekeren ons en willen terug naar de eerste liefde. Mag ik nog één tekst noemen? We lezen Romeinen 5, vers 5, het volgende. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hoe kunnen wij de eerste liefde weer terug ontvangen in ons leven? Weer terug naar het moment dat de Heilige Geest ons die agape-liefde, waar Gert over sprak, in ons hart uitstortte. Wat we nodig hebben is een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Gemeente Berea. Ik geloof dat ik namens God vanmorgen tegen jullie mag zeggen. Jullie hebben een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest nodig. Laat Gods Geest opnieuw in je hart binnenkomen. En je vervullen met agape-liefde, met eerste agape-liefde. En als je zegt, dat is wat ik nodig heb, Gods Geest in mijn leven. Sta op en blijf niet zitten en ren naar voren. Kom. De Heilige Geest zegt, kom, bij mij is levend water. Bij mij is agape-liefde. Ik wil het je geven vanmorgen. Ik wil je leven weer in vuur en vlam zetten voor Jezus. Kom. En we gaan het zingen met elkaar. En als je tijdens het zingen van het lied zegt, en toch wil ik niet op mijn plek blijven zitten of staan. Ik wil erbij komen staan. Wees welkom, Geest van God. Wees werkzaam onder ons. Ga ons niet voorbij. Vervul ons hier en nu. Vul dit huis met meer van u.